Geachte aanwezigen, geliefden, fijn dat u er bent, ondanks de stortregen. U behoort tot de meer dapperen die de regen hebben willen trotseren. En ook Dominee de Boer, welkom dat u hier bent, fijn, te midden van uw drukke werk, wat u met al uw verplichtingen, vinden we het fijn dat u hier zo gekomen bent. En we zien uit naar een goede en een gezegende avond. Het gaat dus over de kerk en het kerkelijk leven in de Nieuw-Testamentische periode. Nou, dat belooft een interessante lezing te worden. Praktisch, waar we ook van zullen kunnen leren. Heel fijn dat u dat wil doen. Ik wil graag beginnen met het zingen van Psalm 16, vers 3 en vers 6. Ik denk dat we ook daarin iets vinden van de Nieuw-Testamentische gemeente. Waarbij het gaat over het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. Ja, dat hebben de Nieuw-Testamentische gelovigen ook zo ervaren. Dat ze verlost waren van een ijdele wandel. En dat de liefelijkheden van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat was ook hun verwachting. Laten we zingen Psalm 16, we zingen de versen 3 en 6. Ik wil graag met u lezen uit Handelingen 2, de laatste verzen, te beginnen bij vers 42. Handelingen 2, vers 42 tot en met 47. En dit gaat over de eerste christenen daar in de Jeruzalemse gemeente. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven, en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. Zullen we samen bidden? O barmhartige en heerlijke God, wij zeggen u dank dat, zolang de aarde bestaat, u hier een volk gehad hebt, dat u vreesde, een volk door uzelf getrokken, en het begon met Adam en Eva, en het ging door over Abel en over Seth, en zo is het doorgegaan door Noach, door Abraham, Isaac en Jacob, tot op de dag van vandaag, en dat u nog steeds zondaren tot u trekt. En we geloven, Heer, ook uit ons midden, dat u mensen verandert en vernieuwt. Daar willen wij u voor danken, voor dat machtige en heerlijke werk. En dat zien we ook zo prachtig vertoond in uw woord, hoe het met de eerste christengemeenten gingen, hoe ze dagelijks toenamen in aantal, en hoe u hen ook geleid hebt, omdat u het ook beloofd hebt, dat uw geest hen in al de waarheid zou leiden, en dat u mannen gaf, die konden dienen als evangelisten, als herders en leraars, als apostelen, en zo hebt u gezorgd voor uw kerk, en dat is doorgegaan tot op de dag van vandaag, ondanks zoveel aanvallen, verleidingen, bestrijdingen en vervolgingen. En daar wisten de eerste nieuwtestamentische christenen ook van dwaalleraren, verleiders en ook van vervolgingen. Heren, we mogen daar met elkaar over nadenken en we danken u dat dominee De Boer in ons midden mag zijn, dat hij ons mag inleiden in dit veelzijdig onderwerp. Wilt u het hem gemakkelijk maken? Geeft u hem opening in het spreken en geef dat wij een goede en een gezegende avond met elkaar mogen hebben. Daarbij denken wij ook, Heer, aan hen die thuis met ons meeluisteren. Fijn dat er nog zoveel gekomen zijn hier in de zaal, ondanks de sterke regen. En Heere, u geeft het ons dat we hier zo in uw genade mogen zijn. Wil u zegen gebieden, ook over hen die thuis meeluisteren. En wil, Heere, ons zo nabij zijn. Om Jezus wil. Amen. Dominee De Boer, ik geef u graag het woord.
Goedenavond, bedankt voor de uitnodiging, dank ook voor de opening. Om te voorkomen dat u een dominee hebt vanavond die wel weet te beginnen, maar niet weet te eindigen, wil ik toch weten hoeveel tijd ik heb.
Ik ga nog voorlopig
uur gaan. Oh, goed. Nou, dat zou mijn kerkraad nooit gezegd hebben. Ja, precies. Goed. Nou, goed. Ja, ik wil eerst kort toelichten vanavond waarom ik voor dit onderwerp gekozen heb. Kerkelijk leven in de eerste eeuw na Christus. De organisatie van deze avonden dient sprekers met een overzicht van de thema's en onderwerpen die in de achterliggende jaren zijn behandeld. Dat voorkomt natuurlijk doubleurs. Maar je kijkt dan ook van, ja, wat is er nog niet aan de orde geweest? Voor zover ik het kon zien, is er ergens in 2003 wel een keer een avond geweest over de kerk. En ik kreeg uit de titel de indruk dat dat te maken had met de actualiteit van dat moment. Maar dat dit onderwerp hier nog nooit aan de orde is geweest. En dat is niet alleen een constatering. We kunnen vanavond dan ook meteen de vraag stellen waarom niet. Waarom is de kerk nooit op een interkerkelijke avond aan de orde gesteld? De tweede opmerking vooraf is dat ik eigenlijk bij mezelf ook merkte dat ik wel iets moest overwinnen om dit onderwerp vanavond te behandelen. Dat heeft met een paar dingen te maken. In de eerste plaats hiermee dat ik over dit onderwerp nog maar pas ben begonnen na te denken over de kerk en hoe spreekt de Bijbel over de kerk. Verwacht van mij vanavond daarom ook geen afgerond verhaal, maar een aanzet tot gesprek en discussie waarmee u mij ook kunt helpen vanavond om verder te gaan. Maar ik merkte ook wel bij mezelf een klein beetje weerstand om over dit onderwerp na te denken en aan het orde te stellen. Ik denk dat ik niet de enige ben die leidt aan de kerk en die pijn heeft van wat er in de kerk gebeurt. En misschien is dat ook wel een reden waarom we dit onderwerp het liefst laten liggen. Tenminste, ik merkte dat wel bij mezelf. Maar juist dat is denk ik wel een reden om met elkaar te luisteren naar wat de Heere hierover in zijn woord zegt. De laatste opmerking. Ik wil het vanavond eigenlijk, het wordt geen compleet verhaal. Daarvoor hebben we ook te weinig tijd en daarvoor spreekt het Nieuwe Testament ook veel te breed en te veelzijdig over het onderwerp van de kerk. Ik heb dus keuzes moeten maken en ook wel een beetje gezocht naar bepaalde invalshoeken waarvan ik vermoed en hoop dat dat misschien niet altijd op zo'n manier aan de orde komt, terwijl het Nieuwe Testament daar wel heel duidelijk over spreekt. En ik wil het daarnaast ook toespitsen naar een aantal momenten die volgens mij ook voor ons vandaag de dag heel belangrijk en actueel zijn. We hadden geen overleg met elkaar over de opening, maar dominee Procé opende de avond met het lezen uit het stukje van Handelingen 2. En dat ligt natuurlijk ook voor de hand, zeker de versen die vanavond gelezen zijn, vers 42 tot en met 47. We komen daar straks nog in de lezing op terug. Het gevaar is alleen groot dat als we na gaan denken over de kerk en we grijpen dan meteen naar Handelingen 2, we het hele Oude Testament laten liggen. Vanuit het idee dat de kerk dus begint in Handelingen 2, met de uitstorting van de Heilige Geest. Ik zal niet zeggen, ik suggereer dat helemaal niet, dat dominee Procé dat ook zo bedoelt, maar ik merkte wel bij mezelf toen ik jong was dat idee. Misschien ook wel gevoed door de vertellingen uit de kinderbijbel die bij ons aan tafel werd gelezen. De kinderbijbel van Vreugdeneel. Wat toch heel sterk de indruk ook wordt gewekt dat de kerk daar begint. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. Nou, de kerk begint in Genesis 3 vers 15 met de moederbelofte. En tel dan door het werk van de Heilige Geest twee leden. Adam die de belofte gelooft en om die reden ook zijn vrouw een andere naam geeft. Waarin de verwachting ook doorklinkt dat God de moederbelofte zal vervullen in de komende tijd. Moeder aller levende, zo spreekt hij zijn vrouw aan. Je merkt dat trouwens ook in Handelingen 2. Petrus spreekt Gods woord niet ergens op een zendingsveld of op straat, maar in het hart van het ik gebruik dat woord nu even niet helemaal goed, maar in het hart van het kerkelijk leven van die tijd in Jeruzalem, bij de tempel. Daar waar Joden en Jodengenoten samenkomen, daar verkondigt hij Gods woord. En op verschillende manieren, dat merk ik ook in Handelingen 2, zoekt Petrus heel nadrukkelijk aansluiting bij Gods heilsgeschiedenis in het verleden. Alleen al heel zichtbaar door de Bijbel open te leggen. En de Bijbel in die dagen is het Oude Testament. En vanuit het Oude Testament legt Petrus uit wat er op dat moment gebeurt en welke betekenis de schrift daaraan geeft. Wie Handelingen 2 leest en de citaten telt, die komt één hand tekort. Er staan veel citaten in de prediking van Petrus. Alleen al de tekst voor zijn preek, Joel 2, maar ook hoe hij dat vervolgens uitlegt door schrift met schrift te vergelijken. Het is als het ware één ketting van schriftuitleg wat Petrus dat doet en hij maakt pas aan het einde de toepassing. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, die is door God verhoogd en zit aan de rechterhand van zijn vader. Petrus sloeg dus heel nadrukkelijk aansluiting bij het Oude Testament. Tweede wat ook opvalt is dat Petrus in zijn preek verwijst naar die aansluiting in Handelingen 2 vers 37 tot en met 39 door te zeggen, u komt die belofte toe, u en uw kinderen. En dat zegt hij tegen het Joodse volk en alle die daar verre zijn. En dat is een oud-testamentische uitdrukking waarmee bedoeld wordt de heidenen, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. Dus dat is wel nieuw in Handelingen 2. Dat de belofte die voor die tijd alleen gereserveerd was voor Israël, door de uitstorting van de Heilige Geest, ook verkondigd moet worden aan de heidenen. Maar het blijft hetzelfde woord. Het blijft dezelfde belofte. En het blijft dezelfde God. Ik maak een hele grote sprong vooruit, ook naar deze avond. Ons kerkelijk leven rust als het goed is in Gods verbond. Dat de Heere heeft opgericht met Israël, met Abraham, Isaac en Jacob. Het Nieuwe Testament gebruikt daarvoor het beeld van een boom. Een boom en die stam is Israël. En aan die boom zijn maar een paar takjes, vreemde takken. Wij zijn die kleine, vreemde takken. De rest van de boom is Israël, is het Joodse volk. Dat mag ons bescheiden maken in de eerste plaats. Dat geeft ons ook verbondenheid met het Joodse volk. Wanneer de kerk Israël uit het oog verliest, houdt ze op kerk te zijn. Dat geeft ook gebed voor Israël. Dat geeft ook zicht op de beloften die nog open liggen voor het Joodse volk. Beloften die God nog zal gaan vervullen. Die spreken van een heerlijke toekomst, ook voor het Joodse volk. Maar we kunnen het vanavond ook een keer omdraaien. Wat is er in ons kerkelijk leven op dit moment dat Israël jaloers maakt op onze God? Want dat is toch de opdracht die Paulus geeft aan de kerk uit de heidenen. Dus ook aan ons hier op Flakkee en aan mijn gemeente in Sliedrecht. Het beeld van Christus zo vertonen dat Israël jaloers wordt op onze God en vraagt naar het geheim van kerk zijn. Wat opvalt in Handelingen 2 is ook de centrale plaats in die de stad en daarin ook de gemeente Jeruzalem inneemt. Dat is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Het is ook heel nadrukkelijk het bevel van de Heer Jezus geweest aan zijn discipelen, de latere apostelen, om te vergaderen in Jeruzalem. Terwijl hij voor het eerst aan hen verscheen in het noorden van Israël, ergens op een berg in Galilea. Maar hij heeft de plaats verlegd vanuit het noorden naar het hart van Israël, zijn discipelen opgeroepen en het bevel gegeven om daar bijeen te komen in gebed, omdat op die plaats God de belofte die hij aan hen heeft toegezegd ook zal vervullen. Het is op die plaats dat deze groep mensen samenkomt. Het is op die plaats dat Matthias als nieuwe apostel in de opengevallen plaats van Judas wordt verkozen. Het is op die plaats dat de gemeente ook verenigd is in het gebed en afwacht de komst van de Heilige Geest. En het is ook op die plaats dat waar de Heilige Geest zich uitstort en harten vervult, de gemeente samen blijft komen, ook wanneer er kort na de uitstorting van de Heilige Geest de eerste vervolgingen plaatsvinden onder leiding van Saulus van Tars. Men blijft in Jeruzalem, terwijl anderen vluchten uit Jeruzalem. De centrale plaats van Jeruzalem blijkt ook op andere momenten. Paulus verwijst meer dan 10 keer in zijn brieven naar Jeruzalem, soms heel terloops. Maar bijvoorbeeld op het moment dat hij in discussie is met dwalingen, komen we straks nog op terug, dan beroept hij zich heel nadrukkelijk ook op het gezag van de gemeente van Jeruzalem. Een van die voorbeelden is 1 Korinthe 15, waar Paulus ingaat op de vraag of wij straks daadwerkelijk op de opstandingsdag met een echt lichaam zullen opstaan. Voordat hij dan uitlegt aan de hand van de Bijbel, wat de Bijbel daarover zegt, haalt hij eerst de traditie naar voren. En hij zegt dat dat het evangelie is, dat hij overhandigd heeft gekregen, overgeleverd heeft gekregen in Jeruzalem, van Jacobus, Petrus en de andere apostelen. Dat geldt ook in een ander hoofdstuk in diezelfde brief, als het gaat om de instelling van het avondmaal en de praktijk rondom het avondmaal. Paulus beroept zich dan nadrukkelijk ook op wat de praktijk is en het gezag is van de gemeente in Jeruzalem. Dus in een Griekse stad als Korinthe keek men ook op in zekere zin tegen wat er plaatsvond in de gemeente van Jeruzalem. Het was de moedergemeente. Je ziet dat nog op een andere manier naar voren komen. Belangrijke vergaderingen worden daar belegd. Vragen die ver over de grens van Judea spelen. Hoe moeten we omgaan met heidenen die zich bekeerd hebben tot Jezus uit Nazareth en belijden dat hij de Christus, de Heere, de Kyrios is. Verwachten we dan van hen dat zij ook meteen het Joodse geloof en de Joodse gewoonten en gebruik overnemen? Of moet ze dat anders doen? Die vraag wordt besproken in Jeruzalem, terwijl de kwestie buiten Jeruzalem speelt. Men organiseert een vergadering, er komen gezantschappen, belangrijke mensen nemen deel aan de vergadering en daar worden de knopen doorgehakt, Handelingen 11 en Handelingen 15. Daar worden de brieven opgesteld en gezantschappen afgevaardigd om in de gemeente, in Judea, maar ook daarbuiten, bekend te maken wat de besluiten zijn die genomen zijn in de gemeente van Jeruzalem. Tot kort voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus was het hart van het Nieuwtestamentse kerkelijke leven de gemeente in Jeruzalem. Het verhaal gaat dat vlak voor de belegering van de Romeinen van Jeruzalem in ongeveer 67 na Christus het grootste deel van de christengemeente de stad is ontvlucht. De schattingen zijn op dat moment dat er dan 10.000 tot 15.000 christenen zijn in Jeruzalem, allemaal Joodse. Christenen. Of we moeten het misschien omdraaien. Joden die christen zijn geworden. Maar hoe verhoudt de Heer Jezus zich tot de tempel in Jeruzalem? En klopt die centrale plaats wel, die de stad en de tempel innemen in het Nieuwtestamentische kerkelijke leven, met het onderwijs dat hij heeft gedaan? Er zijn drie momenten waarop de Heer Jezus een hele uitgesproken mening geeft over hoe hij tegen de tempel en daarachter ook Jeruzalem kijkt. Het eerste moment is de zogenaamde tempelreiniging. De Heer Jezus komt dan op het tempelplein, groot, complex, en hij treft daar op een van de pleinen een veemarkt aan. Er wordt handel bedreven, geld gewisseld, ook voor de pelgrims die uit het buitenland komen en een munt willen inwisselen voor Joodse shekels. En u kent die geschiedenis ook, hij knoopt dan een touw aan elkaar en veegt letterlijk en figuurlijk dat plein schoon. Maar dan zegt de Heer Jezus twee dingen. Allereerst veroordeelt hij heel scherp de praktijk die hij daar aantrof. En aan de andere kant zegt hij, dit huis zal een huis van het gebed genaamd worden. Waarmee Christus aangeeft dat hij de praktijk verwerpt. Maar de oorspronkelijke bedoeling van de tempel niet. En dat blijkt trouwens ook daaruit dat de Heer Jezus meer dan eens, vooral tijdens de grote feesten, met zijn discipelen optrekt naar Jeruzalem om daar te bidden. En een van zijn leerlingen, de 13e apostel Paulus, verwoordt dat ook vaak in zijn brief. Dat als hij terugkeert naar Jeruzalem, dat dat niet alleen bedoeld is om verslag uit te brengen in de gemeente van Jeruzalem, maar dat hij ook in Jeruzalem wil bidden. Deel wil nemen bijvoorbeeld aan het loofhuttenfeest. En dat hij voor die tijd ook in Jeruzalem wil arriveren. Tweede moment dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk en ook wel negatief spreekt over de tempel is wanneer hij zijn lichaam vergelijkt met de tempel in Jeruzalem. En zegt dat dit lichaam afgebroken zal worden, maar op de derde dag weer opgebouwd zal worden, herbouwd zal worden. En uit het latere verslag van de evangelisten en handelingen weten we ook dat de Heer Jezus daarmee spreekt over zijn lijden, sterf en opstanding. Die woorden worden verkeerd verstaan, bewust of onbewust. En dat wordt uiteindelijk ook tegen hem gebruikt in het proces bij Caiaphas. derde moment is wanneer de Heer Jezus samen met zijn discipelen door het tempelcomplex loopt. En ik vermoed zomaar dat verschillende onder ons meer dan één of meerdere keren in Jeruzalem zijn geweest. Er zijn nu ook delen open bij de oude tempel, bij de tempelberg, die een aantal jaren geleden nog gesloten waren. Je kan er nu ook onder. Nou, je krijgt dan een indruk van hoe machtig en indrukwekkend dat complex moet zijn geweest. En met de kennis van toen en met de vaardigheden van toen, dat men enorme steenblokken die tonnen wegen heeft weten op te hijsen en daar prachtige bogen van heeft weten te maken. Lange trappen, de Dura-trappen bijvoorbeeld bij de Dura-poort, waar de Heer Jezus met zijn discipelen ook echt naar binnen is gegaan. Je kan je dan iets voorstellen van de verbazing van Jezus' discipelen, eenvoudige mensen uit het noorden van Israël, dat zie je dan niet elke dag. En Christus zegt dan dat er van deze stad en van deze tempel geen één steen op de andere zal blijven staan. Uit die drie momenten zou je kunnen opmaken dat de Heer Jezus alles afwijst wat daar gebeurt. En daarom is het zo opmerkelijk dat Christus zijn discipelen na zijn hemelvaart bevel geeft om daar te wachten. En daar de komst van de Heilige Geest biddend in te wachten. En daar opnieuw het getal van de apostelen te volmaken met de verkiezing van Matthias. Die lijn zegt zich voort in de Nieuwtestamentische gemeente. Ook in de gemeente van Jeruzalem heeft men hoogachting voor de tempel. De gemeente die staat onder leiding van vooral Jacobus, die in 66 na Christus om het leven is gebracht op een van de tempeltrappen van Jeruzalem, in opdracht van de toenmalige hoge priester. Maar goed, Jacobus die verwacht op enige dag Paulus terug van een zendingsreis. En ze wachten hem op in de gemeente. En ik zeg het maar gewoon even in mijn eigen woorden. Hij zegt tegen Paulus, moet je luisteren. Hier in Jeruzalem zingt het gerucht rond dat je de Joden buiten Israël oproept om te stoppen met het besnijden van hun zoontjes. En hun ook oproept om de wetten van Mozes te laten liggen op het moment dat ze christen zijn geworden. Zich bekeerd hebben tot Jezus de Christus, de Heere. Hij zegt tegen Paulus om dat gerucht te ontkrachten. En daarmee wordt dus duidelijk dat Paulus dat niet geleerd heeft. Aan de Joden buiten Israël, die tot bekering kwamen. Wel aan de heidenen, maar niet aan de Joden. Om dat gerucht te ontkrachten, Paulus, moet je je voegen met vier andere mannen die de gelofte van het Nazireërschap hebben afgelegd. Ga naar de tempel, verblijf daar 7 dagen met vasten en gebed, zodat het voor het oog van iedereen duidelijk is dat wij als christenen in Jeruzalem, maar ook jij als apostel onder de heidenen, op geen enkele manier afstand wil nemen van die tempel. En Paulus doet dat ook. Helaas, en dat is wel het wrange in die hele geschiedenis, op de 7e dag komen er een aantal Joden uit Klein-Azië, het huidige Turkije, en die herkennen Paulus. En die weten dan binnen een korte tijd een volksmenigte op de been te brengen. En dat is het begin van Paulus' gevangenschap, wat eindigt in de kerken van Rome. Maar goed, daarmee wordt duidelijk dat in de gemeente van Jeruzalem, ook na de uitstorting van de Heilige Geest, en ook 10, 20 jaar later, als Paulus terugkomt in Jeruzalem, de stad en de tempel een centrale plaats innemen in het gemeentelijke leven. Ik denk dat dat wel een punt is zometeen misschien voor de discussie. Wat zegt dat over ons vandaag de dag? En hoe kijken we bijvoorbeeld naar die passages waarin Paulus de gemeente in Klein-Azië oproept om te collecteren voor de moedergemeente in Jeruzalem, terwijl in allerlei andere gemeenten ook zorgen, noden en armoede waren. Waarom juist Jeruzalem? Ik zet een aangeven, een aanzet voor het gesprek zometeen. Is het niet daarom dat we in het kerkelijke leven, ook vandaag de dag, ons oriëntatiepunt moeten hebben op het Joodse volk? En dat in de dagen van Paulus Jeruzalem daar een symbool van was. Ik kijk met u nog even naar een ander moment in de brieven of in de Nieuwtestamentische gemeente. En ik wil even met u kijken naar de praktijk ook in het gemeentelijke leven. We zagen dat in de stad Jeruzalem, en dat hoorden we net ook in de lezing, de gemeente samenkomt in de huizen, verschillende huizen in Jeruzalem. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat zit daar eigenlijk achter? Allereerst heel eenvoudig deze nuchtere constatering dat de eerste gemeente niet beschikte over eigen gebouwen om samen te komen. En dat men daarom ook noodgedwongen samenkwam in de huizen. En dat vanwege de snelle groei van deze gemeente men al spoedig moest uitwijken naar verschillende huizen. En denk alleen maar aan wat er gebeurt rondom de prediking van Petrus. Duizenden mensen komen in korte tijd tot bekering. Waar berg je die mensen? Op zondag. En ook door de week als je samenkomt in gemeente. Dus verspreid over de stad kwamen de mensen samen in huis. Dat zijn, en dat is het tweede wat opvalt, natuurlijk niet kleine huisjes geweest, maar grote huizen. En dat betekent dat bij deze gemeente ook rijke mensen behoorden vanaf het allereerste moment. Ananias en Sapphira was daar een voorbeeld van. Een rijk, vermogend echtpaar dat beschikte over land en landerijen. God heeft dat natuurlijk ook willen gebruiken. Deze rijke mensen ook een plaats te geven al bij deze gemeente. En tegelijkertijd zie je ook dat als genade gaat werken de mensen hun huizen openzetten. Net als Lydia in Filippi, kom in mijn huis. En dat ook de praktijk was toen. Mensen kwamen samen in de huis. Tegelijkertijd is dat niet iets nieuws. Een uitvinding van de christengemeente in Jeruzalem. Dat voor het eerst in de geschiedenis binnen Israël, binnen het Jodendom, samenkomsten georganiseerd werden in de huizen. In de klassieke oudheid behoorden de Joden, uit de eerste eeuw na Christus, tot de armste bevolkingslaag. Ook de Joden in de diaspora, in de landen buiten Judea. Men kon ook toen geen synagoge bekostigen. En kwam dus ook samen in de huis. Dus wat we zien ook in de praktijk, is dat de gemeente van Jeruzalem een praktijk doorzet die al gangbaar was in het Joodse leven. Men kwam samen in de huizen, zoals in Jeruzalem, maar ook daarbuiten, Joden op de Shabbat samen kwamen in huizen om daar de diensten te beleggen. Dat is heel leuk trouwens, om dat zomaar even uit te drukken. Misschien bent u wel eens in Jeruzalem geweest, ook in het Israël Museum. Heel bekend Israël, museum, vol archeologische fonds. Dat is heel mooi opgezet. Dat begint bij de eerste tijd en dat eindigt dan ongeveer in de 5e, 6e eeuw na Christus. Dus dat betekent dat ook de vroegchristelijke periode meegenomen is. En als je dan op enig moment een grote zaal binnenloopt, eerste, tweede, derde eeuw wordt daar gedocumenteerd aan de hand van archeologische fondsen, dan zijn er twee gebouwtjes opgericht. Misschien heeft u dat ook wel eens gezien. Het ene gebouwtje is een synagoge, het begin van de tweede eeuw, opgegraven in Judea. Het andere gebouwtje is een christelijke kerk, diezelfde periode ook opgegraven in Judea. Als je die twee dan naast elkaar ziet staan, de inrichting, de bouw, dan is het een kunst om de verschillen te vinden. Zoveel lijken ze op elkaar, qua inrichting, qua bouw. Ik denk dat een van de belangrijkste verschillen gewoon niet zichtbaar te maken is. En dat is dit, dat in het ene gebouwtje in het Oude Testament werd uitgelegd alsof deze belofte nog moest gebeuren. En in het andere gebouwtje, hetzelfde boek, het Oude Testament, werd verkondigd dat de schrift vervuld is in Jezus uit Nazareth. Maar als het gaat om de praktische organisatie, hoe kom je samen? Hoe richten we een dienst in? Sloot de Nieuwtestamentische gemeente aan op de praktijk in de synagoge. Daar komen ook onze twee diensten vandaan. Men kwam in Israël samen in de synagoge tijdens het ochtend- en het avondgebed. En ook in de diaspora. Dat heeft de Nieuwtestamentische gemeente in de vroege kerk voortgezet. En gelukkig is dat later, toen het in de slof raakte, ook weer opgepakt. Daarom is het ook een principieel punt, de tweede dienst. Dat blijkt ook uit de inrichting van een dienst, de liturgie. Wat zingen we eigenlijk in een dienst? En wat niet? Voor zover we dat kunnen bekijken, er zijn schaarse gegevens, pas in de tweede, derde eeuw hebben we meer informatie, maar wordt wel duidelijk dat ook in die nieuwtestamentische gemeente hoofdzakelijk gezangen en liederen en psalmen gezongen werden, die ook in de synagoge werden gezongen. Met dit verschil, dat men het in de synagoge zong alsof het nog moest gebeuren, en in de gemeente, de nieuwtestamentische gemeente, zong men het vanuit de gedachte en overtuiging dat dit al is gebeurd. Denk aan psalm 118. Een psalm die een hele grote plaats heeft in de liturgie, Joodse liturgie, ook in de eerste eeuw na Christus, ook op het tempelplein. Christenen zongen die psalm ook. Het heeft ook een grote plaats in het Nieuwe Testament, psalm 118. Het verschil lag in de vraag, hoe zingen we het? En op wie heeft het betrekking? Men kwam samen in de huizen. Waarom? Omdat men Jood was. Dit was de praktijk in het Joodse leven. Waarom sta ik bij dit punt zo lang stil? Wel, ik kan zijn dat het op vlakke heel anders ligt hoor, dat weet ik niet. Maar hier en daar kom je ook weer de gedachte boven dat we afstand moeten nemen van het instituut kerk. En dat merk je vooral bij positieve jongeren. Laat ik ze heel positief ook duiden. En die dan samenkomen in het huis. En daar samen zijn op zondag. En daar bijvoorbeeld ook gewoon het avondmaal bedienen. De ene keer die, de andere keer een ander. De ene keer gaat die voor, de andere keer een ander. Ik snap dat ergens ook. Deze beweging. Juist vanuit de teleurstelling in het huidige kerkelijke leven. Maar ik keur het tegelijkertijd ook af. Ja, ook het beroep op Handelingen 2. Men kwam om praktische redenen samen in de huis. En vormde samen een gemeente dat onder toezicht stond van de oudsten en de ouderlingen. Deze privéhuizen, ik wil nog even dat afmaken, deze privéhuizen stonden ook in het middelpunt van het toenmalige gemeenteleven. In sommige plaatsen waren de gemeenten te groot voor één huis, bijvoorbeeld in Korinthe. En daarom kon je kiezen om op zondag naar de kerk te gaan in het huis van Gaius, wordt in Romeinen 16 vers 23 genoemd, of in het huis van Aquila en Priscilla, die een tijdje in Korinthe hebben gewoond en later weer terug naar Rome zijn gegaan, of in het huis van Titus Justus. Als je dat op jezelf laat inwerken, in Korinthe waren dus verschillende huizen, omdat die gemeente te groot was voor één huis, dan snap je ook de opmerking van Paulus, dat er één bij Kefas naar de kerk gaat, als die daar in dat huis voorgaat. De ander bij Apollos, de derde bij Paulus en sommige meiden alle huizen, vanwege de chaos op dat moment in de gemeente. Men ging te kerk ten huize van, een uitdrukking die je vaak tegenkomt in het Nieuwe Testament. Niet alleen in de huizen kwam men samen als christelijke gemeente, maar bijvoorbeeld ook in de synagogen. Handelingen 17 vers 1 tot en met 3 bijvoorbeeld vermeldt dat. Dat een gemeente samenkomt in een synagoge. En daaruit kun je de conclusie trekken dat deze gemeenschap die eerst op de Shabbat samenkwam in de synagoge om de Joodse godsdienst te beleiden, in hetzelfde gebouw bijeen kwam omdat bijna de hele gemeente of de gehele gemeente overging tot het beleiden dat Jezus uit Nazareth de Christus is. En men dus in hetzelfde gebouwtje bleef zitten. En daar nu een andere dienst belegd. Men kwam samen in de natuur, aan de oever van een rivier bijvoorbeeld, in Filippi, plaats des gebeds, op het marktplein. Men huurde een gebouw, omdat men een eigen gebouw niet kon bekostigen, of om een andere reden, en hield daar dienst. Of men kwam samen in een school, school van Tyrannus bijvoorbeeld, Handelingen 19, vers 9. Tegen die achtergrond maakt Paulus op de opmerking dat hij zowel in het openbaar, de markt, andere plaats, als ook in de huizen. En daarmee bedoelt hij de kerk in die huizen. Het woord van God heeft verkondigd. Zo'n huis was een groot huis met een voorhof, dat ruimte bood voor meerdere mensen. Ondanks de positieve opstelling naar de tempel in Jeruzalem, komt de gemeente in Jeruzalem niet samen voor de diensten in de tempel, maar in de huis. Niet in de tempel wordt het brood gebroken en niet in de tempel wordt gecollecteerd voor de weduwe. Niet in de tempel wordt er gebeden voor de zorg in de gemeente en niet in de tempel wordt er volhard in de leer van de apostelen. Het gebeurde in de huizen. In de huizen, met de maaltijd, het avondmaal bediend. Vermoedelijk één tafel om de eenheid van de gemeente rondom de avondmaalstafel te benadrukken. Waarom in de huizen, maar niet in de tempel, ook in Jeruzalem? Wel, daar lag een principiële keuze achter. In de tempel staat het offer centraal. In de gemeente het woord. Vandaar in de huizen, waar het woord wordt verkondigd. Wat is eigenlijk de positie van vrouwen in de gemeente in deze tijd? Ik wil dat even met u ook rustig bekijken. Ik wil even het goede blaadje erbij halen. In de auto is alles prachtig door de war gegaan. En natuurlijk had ik niet de pagina's genummerd. Ja. Maar ik heb hem. Vrouw in de gemeente. Het beeld wat wij van die tijd hebben is natuurlijk dat, ja, vrouwen die hebben niks te zeggen in die gemeente. Oudbollig en hele andere cultuur en tijd. En wij weten het vandaag de dag vaak iets beter. Hè? Er zijn mensen die wil zeggen dat ze zelfs beter weten dan Paulus vandaag de dag als het gaat om de vrouw in de gemeente. De eerste die dat riep was Kuitert. In de jaren 80. En nu wordt het al dichter bij huis gesproken. Hè? Wij weten het beter dan Paulus in de 21ste eeuw. Kuitert was eerlijk, die zei, ik weet het niet alleen beter dan Paulus, maar ik ervaar Gods woord ook niet meer als Gods woord. En daarom kwam hij tot hele andere gedachten. Vrouwen in de gemeente. Vanaf de kinderjaren worden jongens in het Joodse geloof onderwezen in de wetten van Mozes. Ben je een jaar of 3, 4, nog steeds is dat zo in orthodoxe gezinnen, dan leer je lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Je krijgt Deuteronomium voor je of Leviticus en je moet het maar gaan overschrijven. Nou, wij hebben nu net onze jongste naar groep 1 gebracht, een klein meisje van 4. En dan zie je dat gewoon voor je, zo'n ukkepuk die dan zo'n grote Hebreeuwse Bijbel voor zich heeft liggen en die moet gaan schrijven. Toch is dat wel de reden waarom wij onze kinderen ook naar school sturen. Om te leren lezen, zodat ze de Bijbel zelf kunnen lezen. Het is de vraag of meisjes in die tijd ook leren lezen. Moeder bestaat van wel, maar dan thuis, door hun moeders. Meisjes en vrouwen werden in de synagoge niet betrokken bij de samenkomsten. En dat gold ook voor de tempel. Hun rol was heel erg beperkt. Vaak bestond dat alleen maar uit toekijken. Dat blijkt ook daaruit dat van een officiële samenkomst je alleen kan spreken als er 10 of meer mannen zijn. Vandaar dat in Filippi, waar Lydia samenkomt met andere mensen rondom Gods woord op de Shabbat, gesproken wordt van een plaats van gebed. Officiële samenkomst op een vaste locatie, maar er zijn te weinig mannen, zodat je geen officiële dienst kan beleggen. Wat ook opvalt is dat de rabbijnen, en dat gebod is waarschijnlijk te herleiden tot in de eerste eeuw, het een moeder verbieden om hun kind op de Shabbat buiten huis te dragen. Dat betekent dat in de praktijk moeders met jonge kinderen natuurlijk op de Shabbat niet buiten konden komen. En dus ook niet aan de synagoge konden gaan. Dat is de ene kant. Er is ook een andere kant. Die kant is heel positief. Zeker als je het afzet tegen godsdiensten in die tijd. De plaats van de vrouw in de Joodse godsdienst was vele malen groter en belangrijker dan die in andere religies. En dat had ook een aanzuigkracht op vrouwen uit het heidendom. Vandaar dat in de eerste eeuw na Christus in de synagoge veel vrouwen aanwezig waren van heidense komaf die genoemd werden godsdienstige vrouwen. Die uitdrukking komt ook in Handelingen voor. Dat zegt niets over de persoonlijke genadestaat van deze vrouwen, want op enig moment weten de Joden godsdienstige vrouwen op te jutten tegen Paulus, zodat er een hetze ontstaat en Paulus en zijn helpers moeten rennen voor hun leven. Het leert je ook anders kijken tegen de geschiedenis van Lydia, van wie ook wordt gezegd dat ze God vreest. Dat betekent niet dat Lydia persoonlijk de Here al kende toen ze zat onder het woord. Ze was een godvrezende vrouw. Dat betekent een vrouw van heidense komaf die zich bekeerd had tot het Joodse geloof. Maar haar hart was wel gesloten. En ik vind dat altijd een hele aangrijpende gedachte. En als je realiseert in Filippi waar het antisemitisme al begint op te komen. Joden waren niet toegestaan om zich te vestigen in die stad. Je mocht daar geen handel bedrijven als Jood. Dat Lydia dan voor die godsdienst kiest, keuzes maakt. Op zaterdag doe je je winkeltje dicht, purper verkoopt, gaat aan de rivier zitten, voegt zich bij een bespottelijk godsdienst in de ogen van de Romeinen in Filippi. Je zingt daar de psalmen, je doet de gebeden en je hart is gesloten. En je hebt het niet eens door. Als er één moment in het Nieuwe Testament is wat duidelijk maakt hoe belangrijk het werk van de Heilige Geest is, dan is het wel dat moment. Je kan de kerk, in de kerk zitten onder de prediking, met een gesloten hart bidden, zingen, offers brengen, principiële keuzes maken. Je hart is gesloten. Dat moet de Heere doen, maar dat wil hij ook doen. En dat heeft Paulus ook verkondigd. Maar goed, ze zit daar wel in de gemeente. En ze neemt deel aan het zingen en aan de gebeden. Wat voor deze vrouwen ook aantrok, was het appel van de Joodse godsdienst om rein, zuiver en hygiënisch te leven. En dat verklaart ook waarom in Handelingen, ook in de brieven van Paulus, vrouwen zo grote plaats innemen. In de gemeente, hij doet de groeten aan hen. Andere vrouwen die soms ook een vooraanstaande plek in de gemeente innemen, omdat via die synagogen deze vrouwen al vertrouwd waren met het Oude Testament. En Paulus komt niet met de boodschap, ik schaf het Oude Testament uit. Nee, ik leg het Oude Testament uit. En ik laat zien dat het vervuld is in Christus. De harten van deze vrouwen werden geraakt. De Heer heeft ze willen gebruiken in de opbouw van het kerkelijke leven toen en ook later. Denk bijvoorbeeld aan de moeder en de oma van Timotheus. Joodse komaf. Ik vermoed dat deze vrouwen, voordat ze tot bekering kwamen, deel hebben genomen aan de synagogale diensten. Ook in de christelijke gemeente zien we hoe vrouwen op de voor- of achtergrond een prominente rol spelen. Tegelijkertijd zien we ook hoe in het Nieuwe Testament, op grond van de scheppingsorde, Paulus uitlegt en ook de andere apostelen wat de plaats van de man en de vrouw is in de gemeente. De man heeft het gezag om te leren. Op zo'n manier moet hij dat doen, dat hij in zijn onderwijs en in zijn leven het beeld van zijn meester vertoont. En daar ligt ook een appel voor ambtsdragers. De gemeente, mag ik het eens voorbeeld duidelijk maken met een anekdote. Het was op een maandagmorgen dat een collega ergens in het land op bezoek ging. En hij liep de straat in, of naar het huis, belde aan. En toen ging de deur open en ik keek in het verbaasde gezicht van een jonge moeder. En die zei, dominee, u hier? Ja, zegt hij, we hadden toch afgesproken? Ja, dat is wel zo, maar mijn dochtertje, dat was een meisje van 3, die stond op de bank bij het raam. En die zei tegen haar moeder, mama, daar komt de Heer Jezus aan. Laat een dominee of een ouderling niet denken dat hij de Heer Jezus is. Maar laat hij wel zo leven dat mensen in hem Christus zien. Als Paulus zegt, wees dan mijn navolger. Dan zegt hij dan niet tegen Timotheus, je moet net doen zoals ik dat doe. Nee, want Paulus zegt van zichzelf, ik ben een slaaf van Christus. Dat is de scheppingsorde. Dat betekent dat de vrouw niet minder is in de gemeente, wel een andere plaats heeft in de gemeente. En we zien ook aan de andere kant hoe Paulus die grens afbaakt. Vooral in de gemeente waar het compleet doorschiet. Waar die scheppingsorde overboord wordt gezet. En vrouwen ook in de gemeente gaan leren en profiteren. In 1 Korinthe 11 legt Paulus dan uit wat de plaats is in de gemeente. en ook hoe die plaats zichtbaar wordt door het bedekken van het hoofd van de vrouw als ze samenkomen met de mannen tijdens de diensten in de gemeente. Blijkbaar sloegen de mannen en vrouwen in Korinthe een compleet andere kant op. En als Paulus dat dan uitlegt, dan merkt hij op aan het slot van het hoofdstuk dat wat hij zegt in alle gemeenten, Alexandrië, Efeze, Laodicea, Jeruzalem, de praktijk is. We gaan naar de eenheid van de gemeente. Ik zie dat ik wat dingen moet overslaan. De eenheid van de gemeente. Hoe bewaarde men de eenheid van de gemeente in een tijd zonder telefoon, zonder pers, zonder radio, zonder internet, noem maar op, zonder directe communicatiemiddelen? Als vanavond hier in Middelhannes wat gebeurt, weet men het tot in Canada. In een mum van tijd gaat dat. Maar moet u zich voorstellen in een wereld waar het Nieuwe Testament zich razendsnel verspreidt vanuit Jeruzalem. Het gaat naar Noord-Egypte. Het gaat naar het huidige Turkije. Het gaat Syrië in. In 40 jaar tijd. Als er zich dan wat voordoet in de gemeente van Korinthe. Hoe weet Paulus dan dat hij in die gemeente de antwoorden geeft waar ook de kerkraad van Jeruzalem achter moet staan? En de gemeente van Alexandrië achterstaat in Egypte. Men onderhield dus een intensief contact. In de brieven die we hebben is maar het topje van de ijsberg zichtbaar geworden. Er was een intensief briefverkeer in die dagen tussen de gemeente, tussen personen onderling, om elkaar te informeren. Dat blijkt bijvoorbeeld daaruit dat we weten dat in ieder geval 3 en vermoedelijk 4 brieven door Paulus geschreven zijn aan de gemeente van Korinthe. Hij heeft ook een brief aan Laodicea geschreven. Die hebben we niet. Maar hij verwijst er wel naar in Colossenzen 4 vers 16. Als jullie mijn brief hebben gelezen, stuur die dan door naar Laodicea. En vraag dan meteen de brief die ik schreef aan Laodicea op, zodat jullie die kunnen lezen. De eenheid in het kerkelijke leven werd allereerst gestalte gegeven door brieven. Door middel van brieven gaf men geestelijke leiding. Men legt ook gezantschappen, zond men uit, om gemeente bij te kunnen staan, om uit te kunnen leggen wat er allemaal in de gemeente plaatsvond en hoe men over bepaalde kwesties gemeenschappelijk dacht. Maar het gebeurde wel in een tijd waarin enorm veel speelde. Zomaar willekeurig een greep van de vragen en de dwalingen waar de mensen in die tijd zich mee geconfronteerd zagen. En wij hebben het wel over onze zorg in het kerkelijk leven en daar doe ik niets van af. We hebben zorgen, soms ook hele grote zorgen. Maar verplaats u zich even in een wereld waar een deel van de kerk nog maar pas christen is. Waar verschillende gemeenteleden echt uit het heidendom komen. Sommigen niet eens kunnen lezen en schrijven, analfabeet zijn. Die moeten dus hebben van wat ze horen in de samenkomst. En er spelen in die gemeente en in die wereld de volgende vraag. Als je zonden zijn vergeven, dan heb je toch met de wet niets meer te maken? Een vraag die niet in één gemeente speelde, maar in meerdere gemeenten. Zo valt op te merken uit de brieven van Paulus. Er is een opstanding van de doden, maar staan wij dan met ons lichaam op? Wat is dat dan voor een lichaam? In een wereld waar uitgesproken negatief gedacht werd over het lichaam. Zeker in de Griekse wereld, in Klein-Azië. Hoe leg je dan aan de hand van de Bijbel uit dat de Bijbel leert dat we met ons lichaam straks opstaan, maar dan in een verheerlijkt lichaam? Als jij van overtuigd bent dat het waar is, zie ik kom haastiglijk. En je zegt tegen elkaar dat kan morgen wel eens plaatsvinden. Nou, dan stop je met werken, toch? Wat beters te doen. Ik merk dat trouwens ook wel eens aan mijn catechisant. Ik zeg, dinsdagavond is er bij ons catechisatie. Ik zeg, nou vannacht de Heer Jezus terug zou komen, zou je dan vanavond nog je huiswerk maken? Nou nee, eigenlijk niet. Ik zeg, ik zal het maar wel doen. Eerst wat de Heer Jezus vraagt, heb jij je huiswerk gemaakt? Want dat is jouw roeping op dit moment. Nou met die nuchterheid spreekt Paulus de gemeente van Thessalonica aan. Maar dat speelde ook in andere gemeenten. Hoe gaan we om met het Oude Testament? Hoe moeten we dat lezen? Als we aan de ene kant zeggen bepaalde delen zijn voor mensen uit het heidendom niet meer van toepassing. Wat dan nog wel? En hoe geven dat concreet gestalte in het dagelijks leven? Als Paulus zegt dat zij die in Christus zijn, samen één zijn en dus alle verschillen zijn opgeheven. In Christus is geen man of vrouw, geen Jood of heiden, geen arme of rijk. Hoe gaan we daar dan mee om in de praktijk? Als diezelfde Paulus zegt dat de vrouw in de gemeente moet zwijgen. Een ouderling, wat is dat voor iemand? Paulus geeft de opdracht aan Timotheus om van stad tot stad op Kreta ouderlingen aan te stellen. Wij hebben meteen een beeld bij een ouderling. Mensen op Kreta niet. Wat is dat voor een man? Wat komt hij doen? Wat wordt van hem verwacht? En trouwens, waar haalt hij het gezag vandaan? Om mij aan te spreken. Als genade echt genade is. En ik vrijgesproken word van zonde. Dan ben ik toch zondeloos. Dan zijn de zonden toch overwonnen. Of is zonde dan toch nog een stukje tekort of gebrek? En als dat zo is, hoe kan dat dan? Christus heeft toch volkomen alles volbracht? In nog geen 40 jaar tijd stond men voor dit soort vragen. Trouwens, dankzij die vragen en dankzij die dwalingen hebben wij nu het Nieuwe Testament. Het grootste deel van het Nieuwe Testament is ontstaan in conflict situaties. In de confrontatie met de dwalingen. Maar men stond er wel voor. Men moest daar leiding aan geven. En tegen die achtergrond legde men vergaderingen. Onderhield men contact. Schreef men elkaar aan. Dat verklaart ook waarom aan het einde van grote brieven van Paulus er zoveel mensen de groeten worden gedaan. Dat is niet omdat deze Paulus een grote vriendenkring heeft. Hè, zoals sommige mensen onder ons of jonge mensen in ieder geval zich erop kunnen buigen dat ze zoveel vrienden op Facebook hebben en zoveel volgers op Instagram. Nee, Paulus maakt daarmee duidelijk hoe wijd vertakt zijn netwerk is. En dat wat hij schrijft aan die ene specifieke gemeente. Bij al die andere mensen van wie hij de groeten moet doen. Als ook de groeten aan moet doen. Bekend is en onderschreven wordt. Men gebruikte dus de eenheid om ook het gezag van de Bijbel en van Bijbelse leerstellingen te benadrukken. Tegenover die dwalingen, ik denk ik moet afronden of niet. Dan haal ik één element nog naar voren, want ik vind het wel belangrijk voor u en mij vandaag. Tegenover die dwalingen nam men het op voor de leer. Dat is een vies woord geworden, hè? De leer. De dogmatiek. Je bent bijna bang om als dominee dat te zeggen, de dogmatiek. Het wordt je weggezegd als een soort letterknecht. En de dogmatiek, dat is veroordelend. Meer dan 30 keer spreekt Paulus in zijn brief over de leer. Niet alleen hij, maar ook de anderen benadrukken voortdurend het leren, het onderwijzen, het onderrichten. Aan jonge mensen, aan gemeenteleden, aan ambtsdragers, aan voorgangers, maar ook tijdens de samenkomst in de gemeente. Alle schrijvers in het Nieuwe Testament zijn er diep van doordrongen dat een gemeente zonder de leer ophoudt gemeente te zijn. Dat zagen we ook in de schriftlezing waarmee we vanavond begonnen in Handelingen 2. Als Lucas een korte typering geeft van die gemeente in Jeruzalem, dan doet hij dat met iets in zijn achterhoofd. Hij schrijft zijn tweedelig werk aan mensen in Rome. Waaronder mensen die zich bewegen in de hoogste kringen van het keizerlijke hof. En die een vooraanstaande plaats innemen in de gemeente te Rome. Hij wil als het ware een beeld voor deze mensen neerzetten. Zo gebeurde het dus in Jeruzalem. Voordat de stad verwoest werd. Handelingen is waarschijnlijk geschreven na de verwoesting van Jeruzalem. Om duidelijk te maken, volgt dit voorbeeld dus ook na. Ook het voorbeeld van het volharden in de leer van de apostelen. Maar wat is die leer eigenlijk geweest? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Als ongeveer 20 jaar, nog ineens 20 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest, Lucas dit schrijft, terugkijkend op die tijd van toen, dat er dus kort na de uitstorting van de Heilige Geest er in die gemeente al een leer was. En dat iedereen wist wat er met de leer van de apostelen bedoeld werd. En dat Timotheus, aan wie Paulus die brieven schrijft, begrijpt wat Paulus bedoelt met het volharden in de leer, het navolgen van de leer. Paulus legt dan niet uit wat die leer is. Hij veronderstelt dat Timotheus dat weet. Maar wij in 2019, wij worstelen ook wel met de leer, met gezag. Kun je als kerk op een gegeven moment zeggen, dit is gewoon de waarheid. En dit is gewoon de leugen. Het is het een of het ander. Als we met die vraag in ons achterhoofd nog eens een keer het Nieuwe Testament doorkijken, dan vallen een paar dingen op. Als een Bijbelschrijver in het Nieuwe Testament kort samenvat wat de kern van het evangelie is, dan zie je altijd een bepaald patroon ontstaan. Met dat patroon omschrijft hij de betekenis van Christus' werk. Als je dat plaatje compleet hebt, en zo moeten onze catechisanten dat ook leren, de trappen van Christus' vernedering en de trappen van Christus' verhoging, dan begint het met Christus' geboorte, omwandeling, lijden, sterf, opstanding, hemelvaart, uitstorting van de Heilige Geest en wederkomst. Vaak zie je in het Nieuwe Testament dat dat patroon wordt ingekort en dat die elementen, geboorte, lijden of zitten aan de rechterhand van God worden ingewisseld of worden weggelaten. De kortste vorm is heel kort. Christus is gestorven en is opgestaan. Maar er is één plaats, er zijn twee plaatsen, maar één daarvan wil ik even met u rustig lezen, waar je toch wel een compleet beeld krijgt. Dat is 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Vermoedelijk schrijft hij deze brief vanuit de kerken in Rome, terwijl die predikant was in Jeruzalem, dus Jeruzalem, Rome. En hij schrijft deze brief, naar alle waarschijnlijkheid, aan een aantal gemeenten in het noorden van het huidige Turkije. En in deze brief geeft hij een korte samenvatting van de leer. Ik lees vanaf vers 18 van 1 Petrus 3. Ik sla met u dan een paar versen over. En ik lees vers 18 en 22 als één geheel. En ik zal zo eerst uitleggen waarom ik dat zo doe. En dan even met u kijken naar deze twee versen. 1 Petrus 3 vanaf vers 18. Daar staat, Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat is een nieuwtestamentse uitdrukking voor de opstanding. Paulus gebruikt soortgelijke woorden. Ik spring even met u naar vers 22. Dan gaat het verder. Levend gemaakt, dus opgestaan. Welke is aan de rechterhand van God opgevaren ten hemel. De engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Hier zie je al dat patroon. Christus, geleden, gestorven, opgestaan, opgevaren, zittend aan de rechterhand van God. En deze brief circuleert om één groot thema, namelijk de wederkomst van de zaligmaker. Die twee versen daartussen, dat is een uitstap die Petrus doet. Je merkt het ook in het Grieks. Dat dan de stijl opeens helemaal verandert. En je krijgt de indruk, ook vanuit de stijl waarmee vers 18 en 22 geschreven zijn, dat dit al een geloofsbelijdenis is. Korte, kernachtige uitdrukkingen, achter elkaar geplaatst, waarmee beschreven wordt wat Christus werk is. Er is nu nog maar een klein stapje nodig om bij een ander belijdenisgeschrift uit te komen. Waarvan we weten dat het in 112 na Christus al bekend was in de christelijke gemeente. Er is een boekje, dat heet het Didachem, dat is ook vertaald in het Nederlands, Leer van de Apostelen. Waarin de belijdenis is opgenomen die in uw en mijn gemeente op zondagmiddag of zondagavond wordt gelezen. Je zou kunnen zeggen 112 na Christus. Nou, laten we vanuit gaan dat het een paar jaar daarvoor is opgeschreven. Het Nieuwe Testament is in 90 na Christus afgerond. Nog geen 20 jaar later. En ik zeg het als een suggestie. Er zijn geen bewijzen voor. Maar zou het zo kunnen zijn dat een catechisant, een leerling van een van de apostelen, heeft opgeschreven wat de apostelen leerden? En dat beleiden wij dan nu, in 2019, nog steeds. De leer. De leer van de apostelen. Hoe moet je met die leer omgaan? We kunnen dat wel met elkaar beleiden, maar hoe geef je dat nu heel concreet handen en voeten? Nou, ik wil dat toespitsen, en daarmee rond ik het af, op het ambt van ouderling. En ik kijk met u naar Titus 1. Titus 1. Brief die Paulus geschreven heeft aan zijn geestelijke zoon. Hij geeft dan de opdracht in vers 5 aan Titus om op Kreta, daar is Titus op dit moment aan het werk, Paulus heeft daar ook gearbeid, Timotheus trouwens ook, om daar ouderlingen aan te stellen van stad tot stad. Die ouderlingen moeten aan een aantal dingen voldoen, zo ook hun huwelijk en gezin. En dan staat er in vers 9 hoe een ouderling ook in de gemeente moet werken, hoe hij geestelijke leiding moet geven. Van een ouderling mag worden verwacht dat hij vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Die uitdrukking getrouw woord of betrouwbaar woord is typisch een uitdrukking bij Paulus, waarmee hij verwijst naar de prediking. De prediking moet betrouwbaar zijn. En een gemeente mag de prediker daarop ook aanspreken. Dat heeft Paulus ook meegemaakt in de gemeente van Berea. Hoe controleer je nu of een prediking betrouwbaar is? En denk ook even aan deze tijd. Als in uw gemeente of in uw kerk een student afkomt, dan wordt dat bekendgemaakt aan alle gemeenten die behoren bij het kerkverband. Komt ook in de pers, in ieder geval in ons vaderland gebeurt dat. We weten meteen, student die en die heeft bevoegdheid om voor te gaan in de gemeente en mag dan een stichtelijk woord spreken. Maar in deze tijd ligt dat natuurlijk wel anders. Paulus had een school, bijvoorbeeld in Efeze, waar hij jonge mensen heeft opgeleid tot dienaar van het woord. Maar hoe kun je nou bewijzen in Alexandrië, een stad in Noord-Egypte, dat je op school hebt gezeten bij Paulus in Efeze? En dat je daar dus je studiegenoten hebt en dat je van Paulus toestemming hebt gekregen om voor te gaan. Nou, je kreeg dan brieven mee, aanbevelingsbrieven, zo weten we uit het Nieuwe Testament. Maar er ontslaat een ouderling niet van de plicht om kritisch te zijn. Hoe controleer je of de prediking betrouwbaar is? Wel, zegt Paulus, dat moet aan de hand van de leer. Een ouderling moet kunnen checken, vergun me dat ik het zo zeg, of de prediking ook betrouwbaar is door te kijken of het in overeenstemming is met de leer. Vandaar dat ouderlingen deze tijd ook moesten leren. En dat betekent ook lezen. Vandaar dat catechisatie in deze tijd zo belangrijk was. Ook met het oog op de ambten. Minimaal 2 jaar kreeg je catechisatie voordat je belijdenis kon doen. En je moest dan ook gewoon de belijdenis opzeggen in het midden van de gemeente. Ouderling moet thuis zijn in de belijdenis, geschriften. Toen in mijn huidige kerkraad een oude broeder afscheid nam, en jarenlang gediend hebben in het ambt van ouderling, drong hij erop aan, heel sterk op aan bij de kerkraadsleden, om gedurende het winterseizoen in ieder geval 1 belijdenisgeschrift voor jezelf door te nemen. Te bemediteren. Voor jezelf, maar ook voor de gemeente. Met het oog op de huisbezoek. Want het vers gaat verder. Opdat hij machtig zij in staat is beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Dus aan de hand van de belijdenis kan een ouderling controleren of de prediking bijbels is, betrouwbaar is. Maar aan de hand van de belijdenis geeft hij ook geestelijke leiding in de gemeente. Is hij in staat om te vermanen? Ik weet niet wat voor gevoel u krijgt bij dat woord vermanen. Bij mij een beetje een negatief gevoel van iemand die met de vinger omhoog staat en nog eens even goede puntjes erop zet zo. Maar ik moet bij dit woord vermanen altijd denken aan mijn lieve vrouw. We mogen kinderen hebben en de mooie dingen hebben mijn kinderen allemaal van hun vrouw. Daar zijn we laatst achtergekomen met elkaar en de negatieve dingen hebben ze van hun vader. Bijvoorbeeld eigenwijsheid. Een van de kinderen die wilde niet aan de hand van moeder blijven lopen. Rukte zich los, rende weg, jaar of 3, 4. En struikelde halverwege de straat over zijn benen. En viel op de grond. Wat doet een kind als het valt? En moeder is in de buurt. Nou, dan blijft het liggen. Staat het niet op. Gaat het nog harder huilen. Kijkt tussen de tranen door naar moeder of die al wel komt. En dan pak je zo'n kleine op, vader mag dat natuurlijk niet doen, dat is heel duidelijk, dat moet moeder doen. En dan pak je zo'n kleine op en dan zegt zo'n moeder 2 dingen. Je had moeten luisteren. En ze geeft vervolgens een kus. Maar dat is vermanen. Vermanen, maar wel vanuit de liefde. Om terug te halen naar de troost. Dat klinkt door in dat woord vermanen. Terughalen naar de troost. En ik kan er dan toch niet nalaten even iets in herinnering te roepen. Wat is uw enige troost? En onderweg in de catechismus wordt er vermaand. Maar wel om steeds erbij te halen. Zodat heel de gemeente eenmaal zalig in die troost kan sterven. En voor God mag verschijnen zonder verschrikken. Maar er is ook een andere kant in dit vers, ook om de tegensprekers te wederleggen. En het valt op dat Paulus in het Grieks dat hij hier gebruikt juridische taal hanteert. Iemand die een advocaat is. Die op grond van de feiten een rechter ervan overtuigt dat de verdachte onschuldig is. En dat woord gebruikt Paulus hier voor een ouderling. Die in staat is om op grond van de feiten, welke feiten? De heilsfeiten. De belijdenis. Iemand ervan te overtuigen dat hij dwaalt. En dat kan blijkbaar zo ver gaan, dan denk ik aan dat laatste woord in dit vers, dat je op enig moment ook iemand de mond snoert en zegt, en nu ben je gewoon stil, want je liegt, je dwaalt. Dat is lastig in 2019. We hebben allemaal onze waarheid. We hebben allemaal onze mening. We vinden allemaal wat. We hebben allemaal respect voor elkaar. Hoe doe je dat nu in 2019? Misschien een vraag voor zometeen. Toch eerlijk te zijn. Op enig moment ook te zeggen, dit is onbijbels. Ik eindig met een aantal stellingen. Als aanzet voor de discussie zometeen. Het is mij verteld dat u graag discussieert. We hebben vanavond een interkerkelijke avond. Ik voel me dan als een vis in het water. Omdat ik christelijk gereformeerd ben. En opgegroeid ben in een christelijk gereformeerd gezin. Waar vanuit huis werd gezegd dat we niet de enige ware kerk zijn. En dat betekent in de praktijk dat mijn vader ons, als het kan, door de week overal naartoe nam. Ik herinner me nog preken als kind van dominee Malan. Van dominee, wij zeiden Piet Blok, op de Veluwe, hier in Dirksland gestaan. Van Weile dominee, dokter Tukker, ook geen onbekende hier in Middelharnis. Daar waar het woord werd gebracht, daar zat je. Toch heb ik ook wel een ongemakkelijk gevoel bij interkerkelijke avonden. Is dat wel bijbels? Kunnen we aan het Nieuwe Testament uitleggen wat we bedoelen met interkerkelijk? Als het Nieuwe Testament ervan overtuigd is dat er maar een kerk is. Niet één, de ware, dus ook nog een paar andere vals, een kerk. Zo staat het in de apostolische geloofsbelijdenis. Een kerk. En leg ik dan ook niet meteen vanavond een groot stuk verlegenheid op tafel. Te beginnen bij mezelf. Ik voel me er ook heel ongemakkelijk onder. En verlegen mee. Tweede stelling. En dat vloeit eigenlijk daaruit voort. Weten we in 2019 nog wel wat de kerk is? We hebben er allemaal een idee bij. En ook een bepaald gevoel. Maar het Nieuwe Testament zegt dat het kerk het lichaam van Christus is. En wie in een lichaam gaat snijden, vermoordt iemand. Het Nieuwe Testament zegt dat de kerk de bruid van Christus is. Maar welke bruid bedoelt Christus dan in 2019? En dat is het derde. Haal ik daarmee ook niet meteen een streep door de gedachte dat onze woorden van kerk, kerken, kerkverband, één op één samenvallen met wat de Bijbel zegt over kerk. Is het niet vaak zo in de praktijk dat wat wij onder kerk, kerkverband, gemeente verstaan, een sociologisch begrip is geworden? Overgoten met een theologisch sausje. Je merkt dat ook in de praktijk, dat als ik het niet meer naar mijn zin heb in kerk A, ik die deur voorbij ga en doorloop naar kerk B. Of er wordt daar te snel gezongen of te langzaam. Of nou, noem al die andere redenen maar op. Maar als we echt teruggaan naar het Nieuwe Testament, dan weet ik niet of de kerken blijven bestaan zoals we dat op dit moment in stand houden. En dan kom ik meteen bij het laatste van deze avond. We hebben in een vogelvlucht 40 jaar overzien aan de hand van het Nieuwe Testament. Als je al die zorgen, die spanningen, die moeite, die dwalingen op jezelf laat inwerken, dan blijft alleen maar de verwondering over. De kracht van Gods woord. Dan snap je wat Paulus bedoelt als hij het heeft over een kracht Gods tot zaligheid. Het heeft samenlevingen ontwricht, harten vernieuwd, mensen die elkaar niet konden zien of luchten, bij elkaar gebracht rondom dezelfde avondmaalstafel. Moeten wij niet verlegen zijn om diezelfde Heilige Geest? Of zijn we tevreden wanneer in onze gemeente mensen tot bekering komen, en dat is groot, en daar kun je intens over verblijd zijn. Maar er is veel meer. Die verlegen is om de Heilige Geest, ziet toch ook uit naar de eenheid van het christendom in Nederland. En daarom ben ik vanavond ook niet moedeloos. Maar juist hoopvol. Want diezelfde God van toen leeft nog steeds. En als deze God in staat is om in Jeruzalem, nota bene, een rovershol, waar een moordenaarsbende huist, in staat is om deze grote wonderen te verrichten, dan kan hij dat zeker doen in een lieve gemeente, zoals Sliedrecht en hier op Vlakkee en Middelharnis, of niet soms. Dan mogen we het van die kant verwachten. En laten we dat meenemen vanavond. Als we bidden voor onszelf in de stilte van de binnenkamer. Of God bijeen wil brengen wat bijeen hoort. Zonder van tevoren al in te vullen wat wij daarmee bedoelen. Dank u wel.
Dank u wel, Dominee de Boer, voor uw spannende en veel vragen oproepende en reacties ontlokkende lezing. Fijn daarvoor. We hebben nu een pauze. We gaan tot, we besluiten de avond om 9:45, is het niet? Dat is de bedoeling, toch? 9:45. Goed, dan hebben we nu pauze tot, laten we zeggen, 9:50. Dat nog net geen 15 minuten, maar dan hebt u gelegenheid om nog wat te discussiëren. Goed, gaat u gaan. Zo fijn dat u allemaal weer terug bent.
Ik heb al verschillende positieve reacties al gehoord, zo net. En ik denk dat er nog wel wat vragen zullen zijn. We hebben nu geen briefjes, maar we denken dat u wel zo mondig genoeg bent om een vraag mondeling te stellen. Dominee de Boer, gaat u gaan.
Ik heb wel een briefje. Zullen we daarmee beginnen? Dan is meteen de eerste vraag gesteld, hè? Dan voelt u zich niet meer verlegen om de volgende vraag te stellen. Er staan 3 vragen hierop. Ik denk dat ik ze kort kan beantwoorden. Hoe komt het toch dat er van de kerk in bijvoorbeeld Noord-Afrika zo weinig meer is terug te vinden? Ik kan er heel veel over vertellen. In Noord-Afrika is tot en met de 5e eeuw na Christus een bloeiend kerkelijk leven geweest. Noorden van Libië bijvoorbeeld, Noord-Egypte, Tunesië, denk aan Augustinus bijvoorbeeld, 4e eeuw na Christus. Het heeft voor een deel te maken met wat er allemaal internationaal gebeurde in die tijd. Het ineenstorten van het Romeinse Rijk, opkomst van de Arabische stammen in de 6e eeuw na Christus. Er is op dit moment ook een andere beweging gaande. Ik krijg niet zoveel aandacht, maar in een land als bijvoorbeeld Algerije, waar nu ongeveer 15 jaar geleden vreselijk terreur is gehouden door de toenmalige geheime diensten en andere milities, is juist op die plaatsen waar grote bloedbaden zijn aangericht, op dit moment een bloeiend kerkelijk leven aan ontstaan. Met gemeenten die vele leden tellen. Dus dat kan ook. Dat in plaatsen waar eeuwenlang Gods woord niet of nauwelijks heeft geklonken, door een samenloop van omstandigheden. En wie kan dat plaatsen? Zo'n brede episode in de geschiedenis van Algerije. Dat is echt verschrikkelijk als je leest wat daar is gebeurd allemaal. En dat uitgerekend op die plaatsen waar die grote bloedbaden zijn aangericht. Op dit moment christelijke gemeenten zijn ontstaan. Er is één ding wat wel duidelijk is. Is dat in die duistere tijd er een aantal christenen in die streek waren. Die eigenlijk alleen maar één ding deden. En dat is de Heere liefhebben boven alles. En de naast als jezelf. Met dit resultaat. He? Natuurlijk, de Heere moet het zegenen. En dat staat allemaal duidelijk. Maar dat voorkomt denk ik ook een stukje doemdenken. Waar wij in het Westen best wel last van hebben. Er zijn delen in deze wereld waar de kerk op dit moment tot grote bloei komt. En nou, dat geeft mij ook hoop, ook voor landen in West-Europa. Onze roeping is om op de plaats waar God ons heeft gezet te doen wat we moeten doen. En dat is voor predikanten het woord brengen in de verwachting dat God het zal zegenen. Klaar. Niet met de vraag, komt er nog vrucht? God zegent zijn woord. En de rest is aan hem. Ja. Dus dat is misschien een antwoord op de eerste vraag. Tweede vraag, terwijl de kerk zich toespitst op Israël, hoe komt het toch dat er voor Israël zo weinig oog is? Terwijl het woord hebben, terwijl zij het woord hebben, de Joodse psalmen, terwijl wij het woord hebben, de Joodse psalmen zingen ook binnen de kerk. Ik denk dat het goed om even duidelijk te maken, wat verstaan we onder Israël? Israël als natie of het Joodse volk? Ik denk dat in de gereformeerde gezinten, in de breedte van de gereformeerde gezinten, de laatste decennia gelukkig veel oog is gekomen voor Israël. Ik denk alleen maar aan de bevestiging van Maarten Dekker, tot predikant voor de gereformeerde gemeente in Nazareth. Andere kerken, ook uit de HRK, is er een commissie aan de slag gegaan om een aantal projecten in Israël op te starten of te ondersteunen. Onze kerken zijn daar gelukkig aanwezig. Ook buiten Israël trouwens, onder het Joodse volk. Er is gelukkig oog voor Israël in toenemende mate. En dat is een ontwikkeling die we alleen maar op dit moment ook van harte kunnen ondersteunen en met onze gebeden mogen omringen. En waar dat op uitloopt, weet ik niet. Ja, zeker. Ja. Maar dat is nooit weg geweest. Nee, dat hoort bij West-Europa. Ik zeg niet dat het hier thuis hoort, maar het hoort bij West-Europa, antisemitisme. Het zit in onze cultuur en het komt er ook nooit meer uit. Ja.
En hoe kan het dat hele grote theologen zoals
Ja.
Nooit geloofd hebben in de toekomst van Israël.
Die waren er ook buiten de...
En
toen,
dat we de vervangingstheologie in rijke mate hadden toen in die tijd.
Ja, dat heeft te maken met de verbondsvisie. Ja, en nou, daar wil ik best wel eens een keer een avond over komen spreken. Ja. Vandaar dat ik ook van harte een drie verbonden leer aanhang. Juist tegen de vervangingsleer. Ja. En ik ben ook heel benieuwd hoe kerken die toch wel op bepaalde stelligheid de twee verbonden leer aanhangen, zich gaan verhouden tot Israël. Ja, maar goed, dan moeten zij voor Gods aangezicht uitkomen. Het zijn en blijven mijn broeders. In Zacharia 14 wordt gesproken over de wederkomst van de Messias rondom Jeruzalem. Dat is dan het oosten van de Olijfberg. Ziet u dat ook letterlijk? Dat weet ik niet. Ik ben er voor mezelf niet uit hoe wij dit hoofdstuk moeten lezen en uitleggen. Nee, er bestaan heel veel theorieën over. Ook heel veel verschillende verklaringen. Dat hoofdstuk is op dit moment voor mij te zwaar. Dat houdt mij ook ootmoedig. Het maakt me ook voorzichtig. Dus circuleert een anekdote onder Messias belijdende Joden. Dat gaat als volgt. Op een dag komt de Messias terug. Op de Olijfberg. De een zal zeggen, komt u hier. De ander zal zeggen, u komt te vroeg. De volgende zal zeggen, wat u al lang verwacht. Misschien moeten we daar maar even bij houden. Hè? Goed, nou, dit zijn drie vragen. De vierde vraag uit de zaal. Ja?
Ja, nu we toch over die de theorieën die Joden bezig zijn. Het eerste deel van uw lezing, uw hypothese dat de aandacht voor de Jeruzalemse gemeente voortkwam eigenlijk uit de tempel en zo, dat daarmee samen zou hangen. De vraag is eigenlijk, ja, is daar ook niet nog een tweede verklaring. En zijn er ook niet wat dingen die daar tegen pleiten? Het eerste is natuurlijk dat bijvoorbeeld de scheuring van het voorhangsel, de reden van Stefanus, waarin toch wel betoogd wordt, ja, vrij sterk tegenover de Joden, want ja, God is niet aan tijd en plaats gebonden en laat zich ook niet opsluiten in een tempel. Goed, en dan de tweede, wat er eigenlijk een aanvulling op zou gezegd kunnen worden, dat hangt meer samen met de leer die u in het tweede deel van uw lezing sterk benadrukte. Kijk, die leer is vooral een samenvatting van een aantal historische huidfeiten die plaatsgevonden hadden. Nou, kan nu het belang van de Jeruzalemse gemeente niet even goed verklaard worden vanuit de aanwezigheid van de getuigen daar, die de mondelingen die erbij waren toen Jezus daar zijn preken hield en leerde en dergelijke. En dat het gezag veel meer inhoudelijk daar vandaan komt dan vanuit een soort meer Joodse denklijn.
Ja. Nou, ik ben eigenlijk ook wel geprikkeld door wat er op dit moment zich afspeelt in de Nieuwtestamentse wetenschap. Daar had ik mezelf een klein beetje mee bezig. En de laatste jaren wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor de rol in de plaats van Jeruzalem in het boek Lucas en Handelingen. Niet zozeer van, dat is een belangrijke plaats. Maar wat bedoelt Lucas in zijn boek in Handelingen als hij tekent hoe het woord van God vanuit Jeruzalem de wereld ingaat? En als je het slot van Handelingen leest, in Rome komt die confrontatie weer. Met de Joodse delegaties aan de ene kant en Paulus aan de andere kant. En er staat daar de intrigerende opmerking dat de Joodse delegatie in Rome vanuit Jeruzalem eigenlijk niet zo heel veel heeft gehoord over die leer die Paulus brengt. Maar dan legt Lucas dat ook uit tegen de achtergrond van Jesaja. De belofte dat God het oor van dit volk zal verstoppen, dichter doen, en op zijn tijd ook weer dat deksel zal wegnemen. En ik kan het niet anders lezen, die laatste slotversen van Lucas, van Handelingen, dat daar ook heel concreet het Joodse volk in Jeruzalem mee bedoeld wordt. Dat sluit ook aan op de beweging die Paulus tekent in zijn brieven, dat het woord van God de wereld ingaat. Ik heb naast mijn studie in de vis gewerkt. Ik moet altijd bij die uitdrukking denken aan een moment in de vis. Dat was heel even een anekdote tussendoor. We waren rondom de vistafel aan het snijden. Er staan grote bakken met water waar die vis uit wordt geschept. Op een gegeven moment was een van die bakken leeg. En dat was in de tijd dat de toeristen nog gewoon binnen konden komen in de schuur. Dat was aan de boulevard van Oudewijk, een palingrokerij. En er liep rondom die tafel een klein jongetje van een jaar of 14, 15 ons te helpen. Weet je wel. Dus een van zijn taken was als die bak leeg is, leeg gooien. Dat deed hij ook heel verstandig. Hij gooide de bak leeg die kant op. Want daar stonden de mensen. Er was één ding vergeten, dat daar een muur stond. Dus dat water gaat zo. En dat komt weer terug. Dus je zag op een gegeven moment al die toeristen naar beneden kijken. Maar ik vind dat wel een prachtig beeld. Want dat gebruikt Paulus. Het water gaat de wereld in. Tot aan de uiterste grens. En dan komt het water weer terug naar Jeruzalem. Nou, die lijn zie je in de brieven van Paulus. Die lijn zie je ook in, naar mijn overtuiging, in Lucas en Handelingen. Jeruzalem is door God niet afgeschreven. Absoluut niet. En dat is niet een toevallige samenloop van omstandigheden dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, nou, we zijn nu toch maar in Jeruzalem, blijf dan hier ook maar even wachten. Nee, de eerste verschijning vond plaats in Galilea. Je kan jouw vraag ook omdraaien. Wat heeft de Heer Jezus bewogen om vanuit Galilea, het noorden, waar hij 3 jaar lang gewerkt heeft, met zijn discipelen naar Jeruzalem te gaan en daar op de Olijfberg van hun afscheid te nemen en tegen ze te zeggen, hier blijf. Want hier kom ik terug door mijn geest. Ik denk dat dat meer is dan zomaar een samenloop van omstandigheden. Maar dat er echt de oud-testamentische verwachting in het Nieuwe Testament wordt doorgetrokken, dat er voor deze stad en voor het volk van deze stad nog steeds belofte liggen. En dat bepaalt ook mijn blikrichting in 2019. Ook in het kerkelijk leven. Het is misschien persoonlijk wat ik nu zeg. Tot voor 2005 keek ik altijd naar de hervormde kerk. Daar moeten we terug. Misschien is dit een van de lessen na 2005. Dat we moeten zeggen tegen elkaar, we moeten niet terug naar een kerk, terug naar de wortel.
Ja. Maar dan is de vervolgvraag natuurlijk wel vragen, in hoeverre hebben de niet-Joodse christenen dat ook zo begrepen? Staat daar historisch?
Ik denk dat we in West-Europa dat heel goed begrepen hebben. En dat dat ook voor een groot deel het antisemitisme in West-Europa verklaart.
Niet per se in Europa, maar dan lijkt bijvoorbeeld al in de Jeruzalemse kerk al een soort spanning te zitten tussen de Grieks sprekende christenen en Aramees sprekende
christenen. Ja, maar die Grieks sprekende christenen waren gewoon Joden, die uit het buitenland geëmigreerd waren naar Jeruzalem om daar hun oude dag door te brengen. Vandaar dat er ook zoveel weduwen waren. En die ook bijvoorbeeld heel graag begraven wilden worden in Jeruzalem. Dat waren geen heidenen. Mensen met een totaal andere achtergrond. Dat waren Joodse mensen die opgegroeid waren in bijvoorbeeld het huidige Turkije. En gewoon hun taal hadden meegenomen naar Jeruzalem. En dat kun je ook onderbouwen, niet alleen uit Handelingen, maar ook uit de archeologie. Er waren synagogen in Jeruzalem, speciaal voor dit soort bevolkingsgroepen. En er waren synagogen waar Aramees werd gepreekt en gebeden en gezongen. Dus
het valt niet te ontkennen dat er ook heidense bekeerlingen waren.
Later.
In hoeverre, ja, toch al wel vrij snel. En de vraag is in hoeverre die in dit discours zijn meegegaan.
Nou, die krijgen van Paulus de opdracht om voor Jeruzalem te bidden en te collecteren. Gaven in te zamelen en te brengen naar Jeruzalem. En in 2 Korinthe 8 legt Paulus dat ook vanuit de schrift uit waarom hij dat wil. Hij ziet dat echt als een offergave, hij koppelt dat ook aan Pinksteren, als een offergave vanuit de heidenen voor het Joodse volk. Om hun tot jaloersheid te prikkelen. Nee, wij zijn niet los van Israël. Gelukkig niet. Nee hoor, nee. Nee, maar ik zeg het ook even. Ja. Zullen we kijken of er nog andere vragen zijn? Bedankt voor je vraag trouwens. Ja. Andere?
Ja? Wanneer is de
Sabbat
overgegaan op de zondag?
Ja. Dat was op dinsdagavond in de derde groep de les van de catechismus. Ik weet niet hoe dominee Procé dat doet, maar ik begin altijd met les van, joh, volgens mij zitten jullie allemaal in de kerk te slapen. Elke zondagmorgen hoor je gedenkt de Shabbatdag. En iemand van jullie is nog eens een keer opgestaan en zegt van ja, dat klopt toch niet. We zitten hier op zondag, we lopen een dag achter. Dan is hij eerst heel raar kijken. En wie van jullie is in Egypte geweest? Nou, de meeste niet. En als we er zijn geweest als toerist. Ik zeg, nou, niemand van ons is uit Egypte bevrijd. En toch vinden we het heel normaal dat op zondagmorgen dat wordt gezegd. Die u uit Egypte bevrijd hebt. Dat is eigenlijk een aparte lezing. Maar ik denk dat ik in het kort daar drie dingen van kan zeggen. In de eerste plaats zie je die verschuiving al opstaan in het Nieuwe Testament. Het geeft een vertekend beeld in de eerste en tweede eeuw. Er waren Joden die de Messias beleden, dat hij Jezus Christus is, die op de Shabbat samenkwamen. Die voorbeelden zijn er, ook in de vroege kerk. Maar je ziet een ontwikkeling vanuit het Nieuwe Testament, ook in de tweede eeuw, ver voor Constantijn de Grote, dat de gemeente meestal samenkwamen op de dag van de Heere. En dat is op de zondag. En je ziet dat in Handelingen. Je ziet dat in de brieven, Korinthe bijvoorbeeld. Dus die ontwikkeling komt al vanuit het Nieuwe Testament zelf. Ik zeg daar altijd het volgende van. Shabbat betekent in het Bijbelstaalgebruik niet in de eerste plaats Sabbat, maar gewoon rustdag. Zoals God rustte van zijn werk, zo mogen wij ook rusten van ons werk. Tweede wat je kan zeggen is dat het Oude Testament dat Shabbatgebod onderbouwt vanuit de schepping en vanuit de verlossing, Deuteronomium 5. En in het Nieuwe Testament wordt die lijn van Deuteronomium 5 verder uitgewerkt. Zoals het Joodse volk toen uit Egypte is bevrijd. Zo heeft Christus ons bevrijd uit de slavernij van de zonde. Nou, die overtuiging ligt onder het besluit om op de dag van de Heere samen te komen. We weten dat trouwens ook vanuit heidense schrijvers. Er is een brief van Plinius, een stadhouder, Romeinse stadhouder, 115 na Christus. Die rapporteert aan de keizer in Rome wat hij tegenkomt in zijn streek. En hij heeft op enig moment een paar christenen ontmoet. Dat is heel leuk om te lezen. Hij beschrijft wat ze daar doen. Ze komen samen, ze zingen, ze doen iets met brood en wijn. Het is allemaal heel vaag, duidend. Maar ook dat ze twee keer samenkomen. 'S morgens heel vroeg en 's avonds laat. Wie weet eigenlijk waarom? 'S morgens vroeg, 's avonds laat. Mensen moesten gewoon werken. Maar ze komen 's morgens vroeg en 's avonds laat samen. Nou, dat zie je trouwens ook al in het Nieuwe Testament. Hè. Als Paulus preekt in een gemeente met die jongen in dat raamkozijn, dan begint de dienst al laat. Omdat een deel van die gemeente overdag gewoon moest werken. Kunnen we ons niet eens voorstellen. Dus laten we heel dankbaar zijn dat we in een samenleving nog zitten waar we deze dag echt in zich heel mogen besteden aan de dienst van de Heer. Maar ook om tot rust te komen. Hè. We hebben dat misschien nog harder nodig dan in de eerste eeuw. Psychisch en mentaal tot rust komen. Want er komt wat op ons af door de week. Maar laten we ook de zondag invullen vanuit dat perspectief. De scheppingsorde, God zorgt voor ons, maar ook als bevrijdingsdag. En dan mag de zondag gewoon thuis ook een feestelijk tintje hebben. Mooiste compliment vond ik zelf jaren geleden toen een van de kinderen zei, joepie, het is morgen weer zondag. Ja, nou, toen hij 15 werd, zei hij dat niet meer. Maar de basis is gelegd, hè, dat je op zondag echt een fijne dag hebt, ook met elkaar. Feestdag, met lekker eten, gezelligheid, spelletjes doen, voorlezen. Nou, hè, en als u geen kinderen hebt, maar vul de dag ook echt in als een feestdag. Ja. Het is echt altijd voor mij frustrerend als ik van catechisanten hoor, dat ze de zondag als een baaldag zien, want vader ligt boven in bed en moeder ligt op de bank. Ja, dan denk ik, dat is echt heel jammer. Ja. Hoe gaan deze jonge mensen straks in hun gezin de zondag inrichten? Is uw vraag beantwoord? En anders moet u maar opgeven aan de organisatie voor een lezing. Ja. Nodig. Kan het nog een vraag of niet? Ja, nog één vraag.
Nou, ik twijfel over de vraag. Want in het begin van uw lezing vermeldde u volgens mij dat de kerk is begonnen dat Genesis 3 vers 15.
Ja. Ja. Kerk, ons woord kerk. Ik heb dat deel laten liggen van de lezing vanwege de tijd. Het Nieuw Testament, het woord wat in het Nieuw Testament het meest gebruikt wordt voor kerk is ecclesia. En dat woord ecclesia betekent zij die bijeengeroepen zijn. Het wordt ook gebruikt in een algemene betekenis in de samenleving van die tijd, als we voor een sportvereniging of soldaten die bij elkaar worden geroepen. Maar in het Nieuwe Testament wordt het anders ingevuld. Dan is er nog steeds die betekenis bijeen geroepen, maar niet voor een moment. Wat roept ons, wie roept ons bijeen? God, dat is de eerste lijn in het Nieuwe Testament. Hoe roept hij ons bijeen? Door het woord. En tegen die achtergrond moet u ook mijn opmerking verstaan. Het is God die in Genesis 3 vers 15 door het woord mensen bijeen roept. Adam en Eva terug tot hem, maar ook tot elkaar. En je ziet het vervolgens ook naar voren komen dat als God die belofte geeft, Adam na die belofte aan Eva een andere naam geeft. En die naam ook doorklinkt in de kinderen die ze krijgen. De verwachting dat deze belofte van God vervuld zal worden met de komst van de Messias. Dus vandaar mijn opmerking. Genesis 3 vers 15. Ja? Ja.
Dominee de Boer, hartelijk dank voor deze avond. Het was zeer gewaardeerd. En er was inderdaad ruimte voor discussie. En fijn hoe u de vragen hebt beantwoord. De wijze waarop u dat gedaan hebt. En we zijn weer versterkt geworden in de leer van de apostelen. Alsjeblieft, als u even een verstand wil opgeven en we eindigen met het dankgebed.
Dat is goed. Ja. Ja, het kan bijna niet anders of we zingen Psalm 87.
Nog één opmerking, vergeten. De volgende lezing is 17 oktober. En dan dominee P.C. Hoek zwoog te spreken over hoe spreekt de Bijbel over de hel. Dat is 17 oktober. Gaat u doen.
Psalm 87. We zingen vers 1. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden. Vers 2. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En ook vers 5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87 vers 1, 2 en 5. ga u voor in gebed. Heilige en almachtige God, wanneer wij ons in deze avond buigen voor u, dan is dat met het gebed of u wilt gedenken aan uw trouw, aan uw verbond en aan uw belofte. En of u niet met ons wilt doen zoals wij met u en met uw werk omgaan, maar dat u eenzijdig, soeverein, maar ook vanuit uw welbehaag, uw heerlijk koninkrijk onder ons wilt vestigen, uit wilt breiden en in stand wilt houden. We bidden u daarom ook om het machtige werk van uw geest, in het midden van de gemeente waartoe we mogen behoren, in het midden van het kerkverband waartoe we als gemeente onszelf mogen rekenen, maar of u niet wilt stoppen bij de muren die wij hebben opgetrokken, en stil wilt houden bij de deuren die wij voor een ander sluiten, maar door wilt gaan, en in uw vrijmacht en in uw heerlijke genade, ook in het midden van het kerkelijk leven in ons vaderland, uw koninkrijk laat komen. We bidden u voor alle gemeenten, alle kerken waar het woord van u op de kansel ligt. Geef dat wanneer het wordt geopend op de zondag, dat uw stem spreekt en dat de dienaar van het woord niets anders wil en niets anders durft dan alleen maar uw woord aan het woord te laten. We bidden u, Heere, voor kerkraden, voor gemeenten, voor predikanten. We bidden u ook voor ouderlingen en diaken en dominees die u niet kennen. We vragen u, Heere, wilt u hen bekeren en geven dat het woord dat zij dan ook mogen brengen, en dat zal dan anders zijn, ook tot rijke zegen gesteld mag worden in het midden van de gemeente. Maar ontsla ons ook, Heere, van een geestelijke oppervlakkigheid. Geef dat we verlegen raken om u en om de doorwerking van uw geest, dat we hongerig worden gemaakt, al luisterend naar uw stem, en niets anders verlangen en niets anders dan willen, om aan te sluiten bij de woorden van Mozes: toon mij nu uw heerlijkheid. Heere, wilt u zich zo openbaren en zo uw koninkrijk ook in ons midden laten zien. Wilt u met ons zijn, er is onder ons ook veel verdriet en veel lijden aan de kerk. Er zijn ook mensen die door omstandigheden buiten de kerk zijn geraakt en op afstand meeluisteren met de verkondiging op zondag. Wij dragen hen allen hartelijk op aan u, met het gebed of u ons wilt beschermen, ook in ons beschadigd zijn, en wilt geven dat de pijn die we voelen, ieder op zijn of haar eigen wijze, ons des te meer mag verbinden aan uw genade troon. Bewaar ons voor de houding van zelfverheffing, maar geef ootmoed, opdat we elkaar opdragen, elkaar verdragen, de een uitnemender achter dan de onszelf. Hoor zo ons gebed, in de vergeving van onze zonden, aanvaard onze dank, om Christus wil alleen. Amen. Ik wens u wel thuis.